drank away the hours.
Yeah. This is the return of the Super Bowl.
Van NPO Radio 5. De Boeddhistische Omroep. De Nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun. Along with everything that was lost and won. When the day is done.
In deze laatste maanden van de Boeddhistische Omroep nodigen we graag een aantal inspirerende boeddhistische leraren uit om onze nachtgast te zijn. En vannacht is dat Han de Wit. Hij is godsdienstpsycholoog en boeddhistisch leraar in de Shambhala-school van Chögyam Trungpa. De Wit is een groot pleitbezorger van maatschappelijk boeddhisme, of de verlichte samenleving zoals die binnen Shambhala wordt uitgedragen. De fundamentele goedheid van de mens staat daarin centraal. Maar kunnen we die fundamentele goedheid ook terugvinden in terroristen die nietsontziende aanslagen plegen? Han de Wit is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Han de Wit. Goed dat je er bent. Hoe gaat het met je?
Nou, eigenlijk wel goed.
Nou begrijp ik wel dat jullie recent nogal naar ongeluk is overkomen. Wat gebeurde daar precies?
Nou, de bovenste verdieping van ons huis is afgebrand. En dat was heftig. Niet alleen vanwege de brand, maar ook omdat onze huisgenoot die daar sliep, die heeft het niet overleefd. Die is door de rook gestikt. Dat gaat namelijk heel snel. Hè? Als je een paar minuten die rook inademt, dan is het bekeken. En ze heeft nog wel geprobeerd zich uit de voeten te maken, maar ze was al te beneveld om echt zich te kunnen redden. Dus die is gestikt. En ja, dat is heel, heel verdrietig. En daar zijn we natuurlijk heel intens mee bezig geweest. We hebben haar gezorgd dat zij weer naar Polen kon. Want ze was eigenlijk, ze was een Pools en ze woonde al een tijdje bij ons. En toen hebben we haar naar het mortuarium gebracht. En daar hebben we als goede boeddhisten, want zij was, een, was katholiek, hebben wij 3 keer het Onze Vader opgezegd. Wat we ons nog vagelijk herinnerden. En daarna een boeddhistische kleine ceremonie voor haar gedaan. En er zijn ook een heleboel monniken in Tibet die ook voor haar gebeden hebben, zoals dat dan heet. Dus we hopen dat dat allemaal... Ja, we hebben gewoon ons best gedaan om het zo goed mogelijk af te ronden. Maar het was natuurlijk ja, een hele ingrijpende en verdrietige gebeurtenis. Zeker.
Nou, en dan in je eigen huis, dat lijkt me ook zo angstaanjagend. Je verwacht daar geen onheil of ongeluk. Of...
Nee, precies. Je eigen huis is je plaats van geborgenheid. En als je dan opeens geknetter boven je hoort en als je de deur uitgaat de vlammen eruit ziet slaan. Nou, dat is dat pakt wel aan, ja. Maar wij zijn er in ieder geval op tijd uitgekomen. En ik heb mijn hondje nog weten te redden. Die wilde niet door de rook heen, maar dat is ook goed gegaan. Maar het verlies van onze huisgenoot is natuurlijk wat het zwaarste weegt en het meest impact heeft op ons.
Ja,
verder ben ik een stuk van mijn bibliotheek kwijt. Nou ja, dat is waarschijnlijk voor een groot gedeelte nog wel weer te redden of weer bij te kopen. Maar...
Gecondoleerd.
Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, je wordt echt geconfronteerd met de vergankelijkheid van de zaken. Kijk, het is niet zozeer het verlies van allerlei materie en je kleding, maar het is het gevoel van geborgenheid wat ondermijnd is. Het idee dat je ook je plaats die je het meest vertrouwt, dat die onveilig blijkt te zijn. En ja, dat is, dan word je geconfronteerd met het leven en andere gevaarlijke situaties.
En nou begrijp ik dat binnen Shambhala eigenlijk de belangrijkste beoefening is om je eigen leven tot je pad te maken.
Mm-hmm. Ja.
Hoe doe je dat nou bijvoorbeeld met zo'n ingrijpende gebeurtenis?
Nou ja, je eigen leven, laat ik dat iets anders zeggen. Je probeert de situatie waarin je leeft, je concrete situatie op het pad te brengen. En daar bedoel ik dan mee te zeggen dat je gaat kijken hoe je met elke situatie zo omgaat dat het je helderheid van geest en je compassie vergroot. Dus dat betekent ook een bepaald soort moed die daarvoor nodig is. Een instelling van niet terugdeinzen, ook in het geval van tegenspoed. En dat is natuurlijk hier ook heel erg aan de orde. En ik moet zeggen, we hebben ook allebei gemerkt, dat wil zeggen mijn vrouw en ik, dat de manier waarop we hiermee omgaan, dat we dat toch wel heel erg te danken hebben aan de stabiliteit die je vanuit je beoefening ontwikkelt. Zo, oh, het werkt dus. En dat, met die stabiliteit bedoel ik dat we er niet erg, zeker van de materiële kant en ook van het verlies van die, van, zeg maar, die geborgenheid, we zijn daar niet echt van ons stuk. Of, we kunnen dat heel goed plaatsen in het feit van de vergankelijkheid van de zaken. Daar ben je als het ware zo mee vertrouwd door de beoefening. Dat betaalt zich uit op zo'n moment. Dat is een beetje gek om het zo te zeggen.
Echt?
Ja, zonder meer. Zonder meer.
En hoe ziet hij, dat voert misschien heel ver, maar kan je in het kort vertellen wat die beoefening inhoud waar je dan zo mee hebt voorbereid?
Die beoefening is natuurlijk in eerste instantie meditatiebeoefening. Maar meditatie gaat natuurlijk uiteindelijk over het je eigen maken van het perspectief van de Boeddha, de visie van de Boeddha. En die visie van de Boeddha die is doordrongen van het besef van de vergankelijkheid van zaken. Niets blijft hetzelfde. In mijn meditatieruimte zit ik dan voor mijn altaar en dan kijk ik daarnaar en dan denk ik, nu staat het er nog, maar straks niet meer. Zo is het gewoon. Nu is mijn vrouw er nog, maar mogelijk straks niet meer. En dat maakt mij niet direct somber of zo, maar het drukt me met de neus op de feiten. En het onderkennen van die waarheid geeft wonderlijk genoeg juist rust. Als je daar zegt, oké, zo zit het leven in elkaar, dan hoef je daar ook niet meer voor weg te lopen. En als je dan geraakt wordt door grote tegenslagen, dan ben je daar als het ware klaar voor.
Nu zijn het op dit moment nogal roerige tijden. Hè? We zien enorme vluchtelingenstromen nog steeds op drift in Europa. Recent waren er weer bloedige IS-aanslagen in Parijs. Daarna het opgeschroefde dreigingsniveau in Brussel. Het lijkt wel alsof die oorlog, zoals sommigen het graag willen noemen, steeds dichterbij komt. Hoe ervaar jij deze periode?
Interessant is het om goed in de gaten te houden dat de mensen die die aanslagen doen, zijn Europeanen. Het zijn Belgen. Het zijn geen mensen uit Syrië die dat doen. Het zijn jonge jongens die vervuld zijn van haat tegenover de maatschappij. Omdat ze op alle mogelijke manieren het gevoel hebben dat zij of dat de moslims worden uitgesloten van die maatschappij. En die visie van IS, die de belichaming van haat is, een visie vol haat, die appelleert aan hun haat. Daarom zijn deze jongens daar gevoelig voor. Het is niet zoveel anders dan wat we jaren geleden met de Rote Armee-fractie in Duitsland hebben gehad. Dat waren ook jongelui die vervuld waren van afkeer en haat ten opzichte van de maatschappij waarin ze leefden, de Duitse maatschappij. En die zich aangesproken voelden door de visie van Lenin, van radicaal communisme. En het idee dat het enige wat je kon doen was proberen de maatschappij te ontwrichten. Zij ontleenden dus aan een andere ideologie de rechtvaardiging van hun haat. En zo zie ik dat ook met die Europese jongens die, en meisjes trouwens ook, die naar Syrië gaan, daar een opleiding volgen en dan daarna terugkomen en in contact met ISIS hier die aanslagen plegen. Maar het is dus niet zo dat ISIS dichterbij komt. Het is zo dat Europa dichter naar ISIS gaat, althans dat een aantal jonge lui, Europeanen, zich vereenzelvigen met de visie van ISIS en die hier in de vorm van terroristische aanslagen vormgeven, zou je bijna moeten zeggen. Daarom ben ik het helemaal niet eens met de visie dat wij, als het feit dat er hier aanslagen gebeuren, dat betekent dat we nu in oorlog met ISIS zijn en dat ISIS dichterbij komt. Nee, die Europese moslims die geradicaliseerd zijn, die komen dichter bij ISIS. Niet ISIS komt dichter bij ons, maar zij komen dichter bij ISIS. En dan heeft dat zijn gevolgen, net zoals de Rode Armee-fractie, de RAF, destijds aanslagen deed en politici vermoorden enzovoort. Dus daarom vind ik de term oorlog, in oorlog zijn met ISIS, vind ik een verkeerde voorstelling van zaken.
De Franse president die is nu ook allerlei bondgenoten aan het zoeken in Europa en buiten Europa om die oorlog daadwerkelijk kracht bij te kunnen zetten. Wat zou hij in jouw optiek anders moeten doen?
Nou, wat ze nu een beetje zijn gaan doen, hè. Molenbeek uitkammen in België. Kijken naar de banlieues in Frankrijk, in Parijs. En kijken of ze de voedingsbodem die daar, de voedingsbodem voor haat, of ze die op de een of andere manier kunnen wegnemen. Ja, dat is een lange termijn project, zeker. Maar het is niet anders. Het is niet anders. Ja, en verder zal je je zoveel mogelijk intern ook moeten verdedigen. En dan is het niet anders dan dat je dan een aantal extra politiemacht en het leger daarvoor mobiliseert.
Heeft de Boeddha eigenlijk ooit iets concreets gezegd als het gaat over het omgaan met oorlog en terreur?
Nou, ja, er is een beroemd verhaal in de zogenaamde Jatakas. Dat zijn verhalen over de Boeddha. En vooral over zijn vorige, ja, niet wedergeboortes, maar teruggeboortes. En één daarvan is, toen was hij nog niet een Boeddha, maar toen was hij een bodhisattva. En hij zat op een schip met 100 kooplieden, zo staat dat dan in die tekst. En hij zag door zijn helderziendheid dat daar een man bij was, een zelfmoordterrorist die van plan was, als dat schip op volle zee was, om het tot zinken te brengen. En wat de Boeddha toen als enige mogelijkheid zag op dat moment, was deze zelfmoordterrorist onschadelijk te maken, hem af te maken. Nou, doden mag niet, hè? Volgens de boeddhistische traditie. Toch deed de Boeddha dat. En hij deed dat om daarmee te voorkomen dat de man het slechte karma van 100 doden op zijn geweten zou hebben. Plus dat hij zichzelf zou doden. En hij deed het om die 100 kooplieden te redden. Hij laadde daarbij wel wat negatief karma op zich. Maar omdat hij dat uit pure compassie deed voor de mensen op het schip, wist het een het ander wel weer uit.
Nou begreep ik ook dat in de tijd van de Boeddha, en dan hebben we het dus over prins Siddhartha, dat hij ook en getraind werd voor de oorlog als prins, hè, nog binnen dat systeem, en dat hij vervolgens besloot om daartegen in opstand te komen. En dat hij dus niet alleen op zoek ging naar persoonlijke verlichting, maar ook naar het antwoord op de vraag of er geen betere manier was om de maatschappij te organiseren. Zie jij de Boeddha ook zo als een soort activist avant la lettre?
Ja, zeker. En als je naar de sutras kijkt, dan zie je daar ook bepaalde sutras waarin de Boeddha zich heel duidelijk uitspreekt over de maatschappij en de inrichting daarvan. Maar een goede samenleving begint met de bereidheid om met elkaar te delen. Ja, dus een hele duidelijke maatschappelijke analyse. Die begint gewoon op dat hele simpele materiële vlak.
Nu is er ook een begrip als fundamentele goedheid, wat een grote rol speelt, hè? Binnen Shambhala in ieder geval. Mm-hmm. Gaat dat eigenlijk vooral om het ontwikkelen van die fundamentele goedheid binnen jezelf, of ook om dat in de ander te zien?
Nou, ja, zeker. Die fundamentele goedheid is de Shambhala-term voor wat we in boeddhisme het algemeen boeddha-natuur noemen. En gezegd wordt dat iedereen boeddha-natuur heeft. Met andere woorden, iedereen is ten diepste van goede wil. En het is interessant dat Chögyam Trungpa die visie van Shambhala, die gebaseerd is op het idee dat ten diepste iedereen van goede wil is, dat die is gaan ontwikkelen op een moment in zijn leven waarin hij alles kwijtraakte, waarin hij op de vlucht moest voor de gewelddadige acties van de Chinese communisten, die zijn kloosters vernietigden, die de lama's afmaakten en vermoorden, die de verschrikkelijkste dingen deden. En dat heeft hem ertoe gebracht om eens heel diep na te denken over de menselijke natuur. En je zou denken, hij had alle reden in de wereld om verbitterd, verhard en te zeggen, kijk eens hoe slecht de mens is en hoe weinig van goede wil die is. Maar het omgekeerde is er bij hem gebeurd. Dat hij besefte, ja, deze mensen die dit allemaal doen, die doen dat gek genoeg vanuit een idee dat ze op de een of andere manier de wereld beter maken door hun vijanden af te maken of wat dan ook. En dat is weliswaar een totale misvatting. Want die fundamentele goedheid, die welwillendheid kunnen mensen wel hebben allemaal, die boeddha-natuur. Maar als die overschaduwd wordt door vooroordelen, blindheid en andere vormen van kortzichtigheid, dan neemt die vormen aan die verschrikkelijk kunnen zijn.
Als we inderdaad toch nog even het voorbeeld van IS erbij nemen. Oh. Ik sprak 2 weken geleden met een jonge Syrische acteur die al heel lang in Nederland woont. Zijn zus woont nog in Syrië. Zij zijn Syrisch-orthodox, christelijk. Mm-hmm. Zij woont in een klein dorpje vlakbij Homs. En nu is het weer wat rustiger. Maar een tijdje geleden werden ze omsingeld door allerlei verschillende groeperingen die daar aan vechten waren. En hij zei, en daar overdreef hij niks aan. In die periode moesten ze echt ontzettend oppassen. Want als mensen van IS erachter kwamen dat jij een christen was, dan word je gewoon onthoofd.
Ja.
Daar kan ik toch echt met de beste wil van de wereld geen fundamentele goedheid meer bekennen.
Nee, dat snap ik. Maar als we zelf een rotstreek uithalen, gewoon simpelweg, we halen een rotstreek uit, op het moment dat we dat doen, zien we geen andere mogelijkheid om van een situatie nog wat te maken door die ander eens even flink de oren te wassen of wat dan ook. De intentie die daar ten diepste achter ligt is, je zou kunnen zeggen, gefrustreerde fundamentele goedheid. Die goedheid voelt zich bedreigd, ziet geen andere mogelijkheid meer en je denkt, ik sla erop. Een moment later denk je, nou, dat was niet best. Wat ook weer een uitdrukking is van onze fundamentele goedheid. Dus als je kijkt naar die ISIS-mensen, die hebben het idee dat zij weten hoe je een perfecte maatschappij kan inrichten. Dat is hun diepste wens. Door de blindheid en de kortzichtigheid die ze hebben, neemt die wens een vorm aan die alleen maar verschrikkelijk kan worden genoemd. Het is de belichaming van haat. Zij zien haat als een deugd. Maar dat neemt niks af van het feit dat zij op hun manier proberen een betere wereld te scheppen. Ik kan het nog veel extremer maken. Het is niet alleen IS, maar dat geldt voor Pol Pot. Dat geldt voor Hitler, die dacht dat de wereld beter zou zijn als je alle Joden zou uitmoorden. De intentie om iets van de wereld te maken is bij al deze mensen aanwezig. Alleen is het zo ongelooflijk geperverteerd dat er verschrikkelijke dingen gebeuren. Dus in die zin kan je zeggen, alle mensen hebben boenennatuur of fundamentele goedheid, maar hoe gaat dat zich uiten in woord en daad? En dat heeft te maken met opinies, met ideeën, met verwachtingen, met gefrustreerde gevoelens over de maatschappij, over zichzelf. En daar ligt het grote probleem. En als je daar wat aan kan doen, daar helderheid in kan brengen, inzicht kan bewerkstelligen, dan krijgt die fundamentele goedheid langzamerhand meer zijn kans om zich op een constructieve manier te vertonen. Dat is ook wanneer we denken aan die jongens in Molenbeek. Dat is uiteindelijk wat er gedaan moet worden. Die jongens moeten op de een of andere manier een andere denkwijze aangereikt krijgen, zodat er een ander zicht ontstaat.
Ik kwam onlangs weer een fragment tegen. Dat staat op YouTube, waarin de Vietnamese zenmonnik Thich Nhat Hanh in gesprek is met Oprah Winfrey. En dat fragment ging met name over compassievol luisteren. Dat gaat dan viraal, zoals ze dat noemen, op alle sociale media. Dus dat wordt in hele korte tijd, het was al een oud fragment, weer door veel mensen gezien. Is dat misschien de kern, dat je en in contact komt met elkaar en ook op een compassievolle manier luistert naar elkaars verhaal en leed? En
dat is het begin. Wanneer we ons realiseren hoeveel persoonlijke pijn er bij die zelfmoordterroristen aanwezig is en we bereid zijn dat open te leggen, te maken dat dat over en weer wordt onderkend, dan is er een basis voor gesprek. En daarna moet je compassievol je mond open doen. Allebei, maar dat is fase 2. Maar het begint inderdaad met proberen te zien, proberen de boedernatuur van die ander aan te spreken. Laat ik het zomaar even formuleren. Proberen ergens de menselijkheid van die persoon te vooronderstellen dat die er is, en daar als het ware op in te zoomen. En dan komt alle frustratie en alle haat, die wordt dan bespreekbaar. En dan is het mogelijk om mensen, zoals we dat in ons eigen leven ook meemaken, een beetje op andere ideeën te brengen.
Zie jij het als een daadwerkelijke mogelijkheid dat IS-terroristen een soort vredesbespreking zouden aangaan met andere partijen?
Ik denk dat het, wat ik nu net heb gezegd, vooral op het individuele vlak geldt. Dus IS-terroristen, als we naar IS kijken, daar zijn alle mogelijke soort mensen zitten daarbij. Daar zitten mensen bij uit het Westen, uit Engeland, die messen door mensen hun keel snijden enzovoort. Ook weer een Europeaan die dat doet. Sommige mensen zullen misschien niet meer bereikbaar zijn omdat ze te ver heen zijn. Dus ik denk ook niet dat je IS als een soort, ze noemen zich wel een staat, maar ze zijn geen staat. Het is gewoon een zootje misdadigers bij elkaar die min of meer een soort ideologie met elkaar delen. En dat schijnt ook nog niet helemaal zo het geval te zijn. Want er zijn ook weer verschillende fracties binnen IS, heb ik gehoord. Dus ze zijn natuurlijk niet politiek gezien een gesprekspartner. Je gaat niet met een club misdadigers aan de tafel zitten, ook al noemen ze zichzelf een staat. Maar je kan wel met de mensen, zeker de mensen die dan in Europa hier zitten en daarmee sympathiseren en eventueel bereid zijn om zelfmoordaanslagen te plegen, die kan je zeker benaderen en proberen daar de haat ervan op de een of andere manier te verzachten of weg te nemen.
Nou ja, ik kom er ook op omdat de voorzitter van Shambhala International, Richard Rioch, heeft jarenlang als mediator gewerkt. Ja. Onder andere voor Amnesty International. En ik had vorig jaar een gesprek met hem en hij vertelde dat hij deelnam aan vredesbesprekingen tussen de Tamil-tijgers, de zeg maar terroristische organisatie in Sri Lanka, en het leger van Sri Lanka.
Ja.
En dat hem toen was opgevallen dat, toen hij vroeg aan een van die Tamil-tijgers waar die het meest bang voor was, had die geantwoord: voor mijn eigen emoties.
Oh, goeie.
Vervolgens zei hij: dat is nou precies wat elke beginnende meditatiebeoefenaar doormaakt. Dus hier zat een hele bange terrorist die veel baat zou hebben bij meditatie.
Ja, ja, ja. Mooi verhaal. Ja, zeker, ja.
Maar ik begrijp dat jij terroristen van IS of van Al-Qaeda, er zijn natuurlijk meerdere van dat soort organisaties, niet als serieuze gesprekspartner zou zien. Zoiets wat hier is gebeurd, dat zij, de opdracht was ook dat ze hun geweer buiten het zaaltje lieten staan. En dat was al iets, want dat deden ze echt nooit. Ze waren vergroeid met dat wapen.
Ja,
dus daar begon angstig. Al de eerste, ja, precies. Maar jij kan je niet voorstellen dat zo'n soort situatie zich zou kunnen voordoen?
Daar kan ik niet echt antwoord op geven. Dat hangt helemaal vanaf hoe die verdere ontwikkeling gaat. Als IS, als die zich op de een of andere manier weet te handhaven.
Tu m'en auras fait faire des conneries.
En dan nu weer een nieuw avontuur van Tikkie Dik.
Inderdaad, kindertjes, kom er gezellig bij zitten. Ja. Kijk eens wat we hier hebben, het grote boek van Tikkie Dik. Ja. En vandaag is Tikkie Dik het beu.
Ja, Tikkie Dik.
Hij loopt over straat en verveelt zich de tering.
Ja.
En kijk eens, wat zit hij daar?
Tikkie Dik. Een auto.
Een hele grote dikke BMW uit de 7-serie.
Ja.
Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje.
Ja.
En wat ziet hij?
Tikkie Dik. Een radio.
Een radio. Maar wat zit er in die radio?
Zijn CD.
Een CD-speler. Die zou Tikkie Dik graag willen hebben, zeg.
Ja.
Zouden jullie niet zo'n CD-speler willen hebben?
Ja.
Nou, Tikkie Dik ook. Kijken wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars door die ruit heen. En meteen begint het alarm van de auto te loeien.
Ja.
En hij begint te rukken en te trekken. Maar oepser de poeps, wat komt daar aangelopen?
Politie!
Ja,
politie! Maar gelukkig heeft Tikkie Dik net op tijd de radio te pakken. En hij zet het hem op een lopen. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar floeps, hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. En wat zal er gebeuren, denken jullie?
Dan komt de politie! Wat is dat, een dikke gevangenis? Ze gaat op de gevangenis!
Ik denk het niet hoor. Kijken wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 halfautomatisch. En schiet die agent dwars voor zijn sodemieter.
Ja.
En wat is er met die agent, denken jullie?
Die is ziek.
Die is hartstikke dood. En eindelijk een Tikkie Dik met een gerust hart naar huis. Met de radio. En thuisgekomen gaat hij lekker op die lange grote sofa liggen. Ja. En zet een hele gezellige, dikke, grote...
Spuit
heroïne in zijn pootje. Ja. Nou, dat was een spannende avontuur van Tikkie Dik.
Ja.
Zeg maar dag, Tikkie Dik. Tot de volgende keer. Dag.
We hoorden net het geluid van de DJ op de main stage. En we zijn nu weer onderweg naar het machinegebouw.
Thank you.